Hey Thijs, alles goed jongen?
Hey, ja zeker, hypotheken. Gaat allemaal goed hier hoor.
Met nou jou? Ja, het gaat hartstikke goed. We hebben hartstikke een leuke aflevering weer staan. Dus dat, daar heb ik wel
veel
zin in.
Heel veel zin in, ja ik ook. Het wordt echt legendary wordt dit hoor.
Ja, dat wordt mooi. Hey, en ik duik er gelijk in. Ik had laatst een heel mooi gesprek met iemand. En dat ging over het volgende. Dat eigenlijk de meest macho-achtige types die we kennen in de popculture, dat zijn toch eigenlijk wel een beetje de hip-hop artiesten.
Ja, vind je niet? Toch wel een beetje stoere gasten ook, hè? Met verhalen over cash, al hun vrouwen, zeg ik het nog netjes. En voetballer Noah Lang, die ging niet naar Ajax, maar wel naar PSV. Die deed zelfs een afscheidsrap voor zijn matties bij Club Brugge toen hij wegging. Dus,
dat heb ik gehoord, ja.
Rappers zijn helemaal hip en happening, toch?
Dat kan die jongen goed voetballen.
Ja, echt, hè?
Maar goed, het gaat inderdaad wat je zegt, altijd over cash en women. Of ze hebben het over guns of fuck the police. Gaat het ook nog wel eens over. Allerlei issues. Maar nagenoeg alle grote artiesten, ik heb het even opgezocht, hebben liedjes over hun mami.
Ja, mooi hè?
Ja, hè? Ja, en dat vind ik dan ook wel weer een beetje aandoenlijk of grappig. En ja, dus het maakt niet uit of het nou Kanye West is of Jay-Z of Drake of Nas of Snoop Dogg. Allemaal hebben ze ergens wel een ode aan de persoon die hen op de wereld zetten.
En
ja, het mooiste voor mij persoonlijk is denk ik toch wel Tupac, Dear Mama. Ja, dat is wel, ook wel denk ik wel de grootste hit ook, of niet?
Nou, of die tekst van Eminem. Hè? I'm sorry mama, I never meant to hurt you. Ja, dat was die.
Ja.
Hij was volgens mij niet zo heel erg groot fan.
Nee.
Cleaning out my closet. Ook alweer 2002. Oh, mooi. Ook cleaning up my closet. Ruimte lijken op.
Dat past ook heel erg bij je vriendin.
Ja, dat past heel erg bij cleaning up my closet.
Er een bedrijf in.
Speciaal voor Anne-Sophie, cleaning up my closet. Ja. Nou, zijn moeder was wel een beetje boos over deze hit. Daar heeft ze hem gesuut. Wegens smaad. Want het ging, ja, de moeder werd een beetje gedist.
Ja.
Iedereen werd een beetje gedist. Kim, Haley, weet je wel, zijn vrouw, zijn dochter.
Popping prescriptions, pills in the kitchen.
Ja, dat was toch een beetje gek. Dus ze wilde $10 miljoen van hem hebben.
Ja, nou, dat heeft ze ook nog gewonnen, heb ik gelezen. Alleen kreeg ze niet $10 miljoen, maar $25.000.
Nou, dat is ietsje minder.
maar goed, Thijs, als ik heel eerlijk ben, hè, wij kunnen natuurlijk ook een moppie zingen met elkaar, maar we zijn niet zo stoer hè, als Eminem of Jay-Z of Drake. Mm,
nee, niet.
We zijn we alle twee ook wel een klein beetje een moederskindje, denk ik.
Ja, daar ben ik wel eerlijk in. Ja, kijk, weet je, mijn moeder is wel cruciaal geweest in mijn jeugd. Hè, en ondanks dat ze in Spanje woont, spreken haar nog wel vrijwel dagelijks.
Ja, en wat niet iedereen weet, is ook gewoon een kleine scoopuccino, tenminste, er zijn een hoop mensen die het wel weten, is dat je ook van je achternaam bent veranderd.
Zeker, ja. Al bijna 4 jaar geleden alweer. Er zijn nog steeds mensen die mij in de war halen met mijn oude zelf.
Ja.
Mijn nieuwe zelf. Ja. Maar voor mensen die al langer luisteren.
Heb je jezelf gecanceld?
Ik heb mezelf gecanceld en rebranded. Zou ik het eigenlijk zien?
Ja.
Ja, kijk, mijn oude achternaam was Dorreboom. Voor de mensen die mij nog zo kennen. Zo begon ik in het mediavak. En dat is eigenlijk de naam van mijn vader. Maar daar heb ik geen contact meer mee. En die was op een andere manier weer cruciaal in mijn jeugd. Maar niet per se op een positieve manier.
Dat heb je ook, ja.
Maar de reden dat ik mijn achternaam veranderen was niet alleen die relatie met mijn vader, maar het had ook vooral een branding doel. Hè? Ik
Kijk.
Als merkpsycholoog moet natuurlijk ook nadenken over mijn eigen brand.
Toen al.
Ja, toen al.
Van alle letteren.
Pre-merkpsycholoog. Ja. Kijk, in die tijd ging ik namelijk steeds vaker stukjes schrijven voor de ondernemer, of als ik af en toe hoor op de radio. En we werden natuurlijk Bucky famous. Kwam ik nog wel eens bij RTL Boulevard langs. En wat je dan ziet, is dan quotes je met alleen je achternaam. En toen kreeg ik echt een jeuk van Dorreboom zegt.
Ja,
deed toch een beetje denken aan mijn vader. En alsof hij dat aan het zeggen was. En ja, ik vond Thijs van Dijk, dat klonk ook gewoon lekkerder als personal brand.
Die twee dus, ijs.
Ja. Dus ik besloot mijn naam te veranderen. Ja, en de rest is inmiddels history. Rebranded, Dorreboom is cancelled.
En je woont ook nog aan het ei. Thijs van Dijk aan het ei. Onze podcast heeft vandaag een beetje een persoonlijk tintje.
Absoluut.
Althans, we hebben het over ouders en ouderschap vandaag. En ouders in breedste zin des woords. Hè? In films, series, in merkcampagnes, in de samenleving, ouderschap, complotten. Ouders in de Galaxy Far Far Away komen ook nog langs.
Oh, mooi.
Ja, en we pakken het onderwerp dus inderdaad van alle kanten. Mijn naam is Daniel Kok.
Ja, en ik ben, zoals ik net al zei, Thijs van Dijk. En dit is Bucky Media. Ja, Daniel, het is wel een speciale uitzending vandaag, moet ik zeggen. Met twee speciale quotas die ons weer even bij de les houden. Geen mediapraatjes, maar twee toppers die hun vak op een serieuze manier te maken hebben met de kracht van ouders of de ellende als die kracht een keer ontbreekt. We hebben allereerst Lotte Kasteleins. Zij is familierechtadvocaat, ook een leuk scrabblewoord in Amsterdam. En ja, zij vertelt ons van alles over de rauwe werkelijkheid van het scheiden en heeft ook nog wat praktische tips. Ja, maar dat is niet alles vandaag, Daniel. Want ja, we krijgen ook nog een ware notabel aan het woord. Niemand minder dan de Amsterdamse PvdA-wethouder en loco-burgemeester Marjolein Moorman. Ja, en ze staat zelfs op de nominatie om lijsttrekker te worden voor de combinatiepartij PvdA-GroenLinks. Althans, dat is ook een beetje speculeren. Ja. Al las ik wel veel over haar in het AD bij een column. Ik hoor haar naam ook vallen bij Haagse Zaken. Was op televisie bij Renssen. Ja. Ja, zij vertelt ons een beetje wat over het belang van onderwijs en de cruciale rol van de ouders daarin. Hey, maar Daniel, hoe kom jij nou weer bij deze topvrouwen?
Ja, nou even full disclosure, zoals dat in goed Nederlands
closure,
heet.
Closure. Even ja, die moest wat, ik even maken.
Natuurlijk. Even wat last minute hoor. Ja. Ja, je moet natuurlijk transparant zijn, anno 2023.
Absoluut.
Ja. Ik zat vroeger in de klas met Marjolein. En ik had front seat bij iemand die misschien wel straks de nieuwe premier wordt.
Misschien wel, ja. Ja.
Nou ja, ik zou dat in ieder geval erg toejuichen. Ik zat gisteren weer in de Renze te kijken. Toen dacht ik, ach, wat heeft dat mensen toch ook gewoon passie. En kan ze dat toch ook allemaal lekker vertellen met een twinkeling in de ogen. Slimme vrouw, groot hart voor mensen en bestuur. En ja, maar laat ons ook niet vergissen in Lotte. Dat is ook een absolute topper die ik ook goed ken. Elk schoolfeest of klassenborrel heb ik altijd de grootste.
Heb je die nog steeds, ja? Schoolfeesten? Je hebt nog steeds schoolfeesten.
Nou, van onze kinderen, hè? Dus, nee, maar je hebt ook, weet ik veel, ouderschoolborrels en zo, weet je wel. En haar zoon Roemer zit in de klas met mijn zoon Govert.
Maar goed, Daniel, voordat we de dames aan het woord laten, moeten we even terug naar onze media-luisteraars. Hè? Ouderschap is iets wat we allemaal ervaren, behalve ik nog niet.
Nee.
Jij wel. Jij bent al heel lang vader.
Ja.
Al wel, nou, wat is het?
14 jaar.
Ja, en daarom wil ik ook iets wat uit de mate bruikbaar is in communicatie en in mediaconcepten ook even uitlichten.
Ja.
Ja, het raakt vaak ook de emotionele snaar van de kijker. Vind je?
Ja, ouders en kinderen, dat is natuurlijk echt een legendarische band. Heb je wat mooie voorbeelden meegenomen?
Nou, afgelopen maand op televisie zagen we al de nieuwe Albert Heijn commercial, waar we de bekende supermarktmanager Ilse, die is ook moeder,
kruist
haar degens
meerdere met kinderen.
Ja. Haar dochtertje Robin, super schattig. En deze tip kreeg ik toevallig van mijn moeder, toen ik onlangs in Spanje was. Ja, onze grootste fan en luisteraar van.
Zijn daar ook al alle commercials?
Ja, nou, zij kijken gewoon Nederlands tv. En die zei, ja, die moet je echt zien. Ja, het leuke is, ze gaan dus samen onderhandelen over de voorwaarden om een bord broccoli op te eten. En 5 minuten langer opblijven, 20 minuten langer opblijven, 15 minuten langer opblijven met een extra groot toetje. En dan sluit ze de deal.
Ja, het is wel echt geniaal. Mooi gedaan. Het is ook, moet ik zeggen, heel sfeervol belicht. Hè? Het is heel filmisch gedaan. En heel een beetje donker met spotlights. Een beetje alsof er twee maffiabazen elkaar in een donkere kroeg treffen. Heel herkenbaar ook de dealmaking met je kinderen. Over van, oké, als je nu een hapje neemt, krijg je een toetje. Maar en wat ik trouwens ook heel interessant in dit kader. Je hebt verschillende type ouders, las ik laatst.
Oh.
In een heel mooie, interessante website, linda.nl.
Oh, echt? Werk jij daar toevallig?
Ja, nou precies, daar werk ik ook nog. Maar goed, dan mag jij wel raden welke het meest toepasselijk is op onze supermarktmanager Ilse.
Oké, kom maar op. Nou, laat me maar eens weten welke typen zijn allemaal.
Nou, oké, kijk. Jij hebt de tijgerouder, je hebt de helikopterouder, of ook wel curlingouder genoemd. Die ken ik allemaal wel, maar de schildpadouder, ik weet niet of je daar ooit al van had gehoord. En de dolfijnouder.
Leuk.
Ja, en de tijgerouders denk ik wel het bekendst. Populair geworden door het boek van Amy Chua. Zij is professor aan de Universiteit van Yale.
Oh, die heeft ze echt op afgestudeerd.
Ja, dit is echt een slimmerd. En dat tijgerouderschap, dat gaat vooral over het pushen van je kinderen. Dat ze aan de top komen, dat ze de beste worden. En
dan krijg je al die vrouwen, die kinderen op de Zuidas. Of die kinderen van die Zuidas-ouders.
Nou ja, maar dit is wel next level. Weet je, als die liet haar dochters tot 6 uur per dag viool spelen. En anders zouden ze hun speelgoed verbranden.
Oké, nou ja, ik denk niet dat Ilse dat is. Dus ik denk niet dat Ilse een tijgerouder is. Daar vind ik er wel te lief voor. Nee, dus wat zijn de volgende?
Wij als amateurpsychologen en merkpsychologen, die keuren dat af.
Nee, ja,
dat,
wij keuren dit af, zeker. Nee.
Maar goed, dan heb je ook de helikopterouders ook.
Dat zijn jij en Palanja een beetje, toch?
Nou ja, ik denk dat veel ouders hebben wel een beetje helikopterouderschap in zich. De nadeel is dat je kinderen dus een soort hele tere bloempjes worden die alleen maar onder de juiste omstandigheden kunnen bloeien.
Mm.
En als er dan ook maar iets wijzigt aan de omstandigheden, dan wordt het niks. Weet je? En deze methode die is, ja, dat is toch wel ook aangetoond in onderzoek. Dat gaat een beetje ten koste van de weerbaarheid, maar bijvoorbeeld ook de creativiteit, omdat je zelf beslissingen moet.
Ah, oké. Okay. Dus Ilse is wel een klein beetje een helikopterouder, als ik het zo goed zie.
Ja, toch wel een beetje. Maar je hebt ook de schildpadouder. En dat zijn een beetje de tegenovergestelde van de tijgerouders. Die zijn er juist in plaats van dat ze heel erg pushen, is dat ze heel erg remmen. Dus die duwen de kar niet, die hangen aan de kar. En dat is zeg maar om teleurstellingen te voorkomen.
Oh, ja.
Weet je, als een kind een onvoldoende haalt, zeggen ze, ach, er zijn meer dingen in leven dan school. En ja, HAVO is misschien eigenlijk een beetje, ook een beetje te hoog gegrepen. En weet je, dus die proberen juist het heel erg te vertragen allemaal.
Oké, dus dan blijft dus voor Ilse eigenlijk alleen de dolfijnouder over, toch? Als ik je goed begrijp.
Nou ja, inderdaad, want zij is ook geen schildpadouder, denk ik. De dolfijnouder leert het kind spelerderwijs over de wereld. Mm, om hun
mooi.
Heen.
Gamified learning of
ja,
life.
Ja, spelerderwijs inspelen op de energie van het kind.
Mooi.
Ja.
Baby Shark. Baby Shark. Oh nee, sorry, dat gaat fout.
Ja,
maar goed, lijkt me duidelijk. Ilse probeert spelenderwijs met het onderhandelingsspel haar dochter te overtuigen om haar bord broccoli op te eten.
Juist, ja.
Gamification imperating. Ik gooi er gewoon weer even een nieuwe in. Nou, bullshit bingo.
Ja, mooi. Check. Maar goed, Thijs, dit is dan één voorbeeld. We hebben natuurlijk nog veel meer ouders die dus in reclamecampagnes zitten. Dus die,
ja, nee, we hebben echt wel goed onderzoek gedaan dit keer. Zelfs ik, kun je nagaan. Dus het wordt wel echt heel bijzonder. Ja, het recent is ook een hele mooie uitgekomen van Good Old Becel.
Ja.
Good Old Becel boter. Ja, die was ook heerlijk en herkenbaar, denk ik. Want het gaat een beetje over gênante ouders. Ja, een tiener staat de chance met haar vriendje op de rolschaatsbaan. En plotseling zie je haar gezicht betrekken. Wanneer ze opmerkt dat haar moeder daar ook is. En die blijkt dan allerlei vette rollerskate moves te hebben.
Dat is een beetje jaren 90 muziek op de achtergrond. I've got the power!
Ja, mooi.
Ja, deze heb ik gezien inderdaad. Overigens allemaal terug te zien in onze show notes. Onlangs hadden we ook op Instagram even heel kort hier aandacht aan besteed. En wat ik mooi vind aan die BCL reclame zit ook een klein toefje purpose in.
Ach.
Weet je wel, een trots statement tegen leeftijdsdiscriminatie. Weet je wel, van zo, en dan op een gegeven moment zeggen ze ook, sorry kids, je gaat je ouders vaker tegenkomen. Met andere woorden, als je BCL eet, word je veel ouder.
Ja. En, nee, goed verhaal. Ja.
Ja, en ik zag over dit exact dit onderwerp, hè, dus vooral het gênant zijn van je ouders, zag ik een heel interessant TikTok-filmpje van ene meneer Dave Asprey. Asprey. Je schrijft het A-S-P-R-E-Y.
Asprey.
Check
mooi.
Ook de show notes again. Het is een beetje een, ja, ze noemen het een beetje een pseudo-wetenschapper, maar ik moet er wel bij vertellen dat de wereldberoemde voetballer Erling Haaland volgens deze zogenaamde biohacking methodes leeft.
Mooi.
En nou ja, je weet dat ik niet een grote fan ben van growth hacking, maar ja, dit is dan de health variant biohacking.
Hey, maar Haaland, dat is toch wel een aanbeveling dan eigenlijk, weet je? Dat is toch de beste voetballer van dit jaar? Al bedoel, had jij dat niet echt voorspeld vorig jaar?
Nee, nee, klopt. Nee.
Interesting.
Ja, ja. Ja, ja. Nee, op zich is dat natuurlijk inderdaad zeker een aanbeveling. En wat ik las is dat elke morgen staat Haaland vroeg op voor een ochtendwandeling en een ijsbad, denk ik.
Nou, leuk. Ja, en Wim Hof, of zo de Arie Boomsma van Noorwegen.
Dus. Nou ja, ja, ik weet het niet. En, ik heb ook alleen maar dat AD-artikel gelezen. Hij eet dus alleen voeding zonder koolhydraten. Mm. Met de juiste eiwitten en alleen op bepaalde voorgeschreven tijden.
Echt een soort Erland-wekkertje. Die dan zo ding, ding, ding.
Maar goed, ja, ik zou bijna zeggen, koop het boek Biohacking. Mij ging het meer over zijn schitterende analyse over tieners.
Dus, oké, take it away.
Nou ja, dus wat hij zegt, een beetje vrij vertaald in Nederlands. Hij zegt, moeder natuur dwingt kinderen om zich te realiseren dat hun ouders en naaste familie zo dom zijn.
Oh, lekker.
Dat ze het beste wat ze kunnen doen is om gewoon dat gezin gewoon te verlaten. Go. En daarom zijn ze bereid om, zoals Dave dat zegt, de dood op de savanne onder de ogen te zien en naar een andere stam te trekken.
Oké, lekker modern.
Ja. Ja, en dit instinct is ontstaan om inteelt van stammen van zeg maar de oermens tegen te gaan. En de meeste optimale vruchtbaarheidsfase is ongeveer tussen de 13 en de 24.
Oké, okay. Nou, dus jouw kinderen die kunnen nu bijna de stam verlaten.
Nou ja, de oudste in ieder geval. En ja, dat is eigenlijk wanneer je ouders fucking gênant, cringe, zoals ze zeggen, en dom zijn. En als ze dan eenmaal 24 jaar worden, is het pling, dan gaat de wekker, de eierwekker, zoals je net zei. En dan denken ze ineens op magische wijze, hey, mijn ouders zijn eigenlijk best wel leuk. Ze zijn eigenlijk best wel slim.
Dan komen ze weer terug naar de stam.
Ja, nou ja, dan komen ze weer terug. En wat ouders moeten begrijpen is dat hun kinderen met grote aandacht naar andere kinderen en naar andere volwassenen zullen luisteren. En ja, een andere ouder kan precies hetzelfde zeggen wat jij zegt en ze zullen het wel horen, maar jou horen ze niet. En dat is eigenlijk heel normaal en gezond. En ja, wat je moet hebben is geduld en zorgen dat je een goede kring van vrienden en familie om je heen hebt. En dan komen ze vanzelf wel weer terug.
Mooi. Ja, ik hoorde ook dat er steeds vaker oudere kinderen ook langer thuis blijven wonen. Dus dan komen ze weer terug bij de stam. Nou,
weet je tot hoe oud? Ik heb het toevallig laatst voor een presentatie opgezocht. Tot je gemiddeld tot je 24ste.
Ongelooflijk. Nou, precies. Nou, en dan realiseren ze, nou, mooi. Mooie,
maar eigenlijk moeten ze dan weer terugkomen.
Mooie one-line. En dan moeten ze weer terug. Ja, het wordt heel ingewikkeld zo. Maar goed, ik heb wel weer wat geleerd. Bedankt voor deze magische tips en toch weer leuke les. Handig voor als ik straks zelf ooit misschien vader mag worden. Ja. Dan denk ik ook dat ik een dolfijnouder zou zijn trouwens. Ja. Met een vleugje helikopter erin. En misschien ook wel een beetje tijger. Want ik ben toch ook wel een beetje pushen,
toch? Come on.
Toch zelf ook wel een klein beetje ambitie.
Rappet, hij sleept erover.
Een beetje soort, ja, een beetje zoals Ilse en een beetje van mezelf. Maar Daniel, er is eigenlijk één ouderschapscampagne die we wel zo tof vonden dat we die een gouden barista-nominatie gaan geven.
De gouden barista.
Ja, niet voor de eerste keer geven we namelijk een gouden barista-nominatie aan IKEA. En dit keer is het niet IKEA Nederland, maar IKEA Egypte.
Ja.
Want wat je ziet is een aantal mooie uitingen die gemaakt zijn door reclamebureau Ogilvy. Van David Ogilvy. Ook nog een leuk boek om te lezen. Van David Ogilvy.
Ja,
we zien allemaal ouders in diverse scènes met hun jonge kinderen samen met hun ouders. En een kind dat tanden poetst, een kind dat eet, een kind dat slaapt. En in elke scène staat een IKEA-stoeltje, trapje of een bed. Maar het kind zit of ligt bovenop papa of mama. En de payoff is proudly second best. IKEA is goed. Maar papa en mama zijn net iets beter. Ja, ik vind het serieus briljant ook. Dat je gewoon je eigen product, een soort van zelfspot. Ja, ik vind het fantastisch.
Ja, ik hou echt van deze uiting. Of zoals Noah Lang of Antoon zouden zeggen, ik love dat. Nee, echt
nice.
Echt heel, heel tof deze, ja.
Hey, maar Daniel, ja, het is wel zo dat bij elke gouden barista hoort natuurlijk ook een koffie verkeerd vanuit ons.
Klopt.
En onze lode lookie, een soort waarschuwing, een tik op de vingers, om even in het thema te blijven.
Ja.
Heb jij nog een kandidaat hiervoor deze week?
Ja, ik heb nogal weer een mooie rant voorbereid.
Oh, lekker.
Ja, en ik wil eigenlijk ons allemaal als ouders collectief een koffie verkeerd overhandigen.
Oh, nou ja, je hoeft mijn woorden over de helikopterouders niet zo persoonlijk op te vatten. Hè? Dat is niet per se nodig. Maar wat doe je eigenlijk op? Want ja, dit klinkt wel een beetje ernstig.
Nou, weet je, dit is eigenlijk ook best wel ernstig. Mijn koffie verkeerd gaat deze keer over het zogenaamde sharenting. Dus niet parenting, maar sharing.
Leggen we nog wel even uit in de show notes.
Ja, precies. Nou, sharen en parenting. Wij als ouders moeten echt, echt, echt beter gaan nadenken over het op social media plaatsen van beelden van onze kinderen. 72%, bijna driekwart van de ouders doet dit, blijkt uit recent onderzoek van VPN-gids. En dan heb ik ook nog eens even opgezocht met veel bekende Nederlanders die het verkeerde voorbeeld geven. Ik deed gisteravond even een kleine scan en ik noem maar even wat namen. Roxanne Hazes, Chantal Jansen of Kim Kutter. Bibi Breiman, die plaatsen gewoon vakantiefoto's waar dus hun kinderen, zeg maar, met ontbloot bovenlijf opstaan. En vooral met dat soort beelden, hè, weet je, dus waarvan je denkt, nou, is dat niet gewoon onschuldig in een badje of op het strand, moet je echt oppassen. Omdat deze, nou ja, ze kunnen sowieso natuurlijk worden gebruikt door mensen in reclamecampagnes of identiteitsfraude. Maar wat eigenlijk nog veel erger is, wat ik las, is dat dit soort foto's juist opduiken in kinderporno-netwerken. En dan denk je, ja, nou ja, maar dat loopt toch wel los en hoe erg is het? Maar volgens cijfers van de politie, en dit vond ik echt, nou ja, shocking, is de helft van de foto's die zij bij invallen en onderzoek aantreffen, die zijn geshopt door foto's van, nou ja, dit soort kinderen, die ze dus van het internet halen, van social media halen, op de beelden van slachtoffers te plaatsen.
Wat de fuck is dit nou weer, joh?
Ja, dit is toch echt niet normaal. Dus als jij foto's maakt van jouw kind op een open account, dan kunnen die eraf gehaald worden en die kunnen dan ergens, weet ik het wat, in nou ja, ergens in de wereld opduiken in een kinderporno-netwerk van foto's. Ja, weet je, foto's zijn super lastig offline te halen. En je ziet ook dat sommige BN'ers die plaatsen er dan ook gewoon emoties of icoontjes op.
Ja, Nicolette van Dam en Bas Smit die doen dat natuurlijk. Dat ze de gezichten van die meiden, die zie je nooit eigenlijk. Dus die hebben altijd hun dochters op de foto, maar je ziet ze nooit. Ja, je weet niet hoe ze eruit zien.
Ja, maar dus de helft van de mensen, de helft, heeft hun account openstaan.
Ongelooflijk, toch?
Ja, ja, en ik moet hier, vind ik, zelf ook beter over nadenken. Daarom geef ik ook mezelf als ouder ook deze
selfie-tip.
Mooi. Deze koffie verkeerd. En en nog los even van het feit, wat ook een no-brainer is, dat je dus mensen, je vakantiefoto's moet je na je vakantie plaatsen.
Niet als je er bent.
Nee, want als jij in Malta zit of Bangladesh of in Miami,
lekker vakantiebestemming ook, ja, Bangladesh.
Dan weet je dat mensen zitten te kijken, die kunnen gewoon zo lekker inbreken in je huis. Maar goed.
Goed punt, Daniel. Leuk ook. We gaan met z'n allen op vakantie naar Bangladesh. Oh ja. Waar de kinderarbeid het hoogst is.
Ah, ik ken wel mensen die daar zijn.
Ja, leuk. Ja. Goed punt. Maar het belangrijkste is, wat kunnen mensen hier dan aan doen, denk je?
Nou ja, goed, ik had al een aantal tips gegeven. Het sluiten van je account en dergelijke. En
stop met social media.
Nou ja, niet zozeer stop met social media, maar kies dan als je foto's wilt delen, dan gewoon even voor een WhatsApp groep of mail in plaats van Twitter of Instagram of whatever. Deel geen half blote foto's van je kind.
Nee, dat is echt een slecht idee.
Ja, deel niet je locatie. Deel ook niet medische informatie, dus niet openbaar. Als je kind later groot wordt en gaat solliciteren, kan dit namelijk echt gênant of schadelijk zijn. Dus dat denk je nu niet over na, maar straks wel. Die jonge gasten zijn ook super handig. Dus dan heb ik het over tieners met AI en apps en Midjourney design en Photoshop. Dus die kunnen bijvoorbeeld ook heel makkelijk memes maken van jou of je kind. Dus ook let ook op de social media gebruik van je kind. En ook heel belangrijk is dat je ook als ouder zelf je grenzen aangeeft bij school of bij de sportvereniging of bij andere families of mensen die foto's van jouw kind willen delen.
Echt hele goede tips, moet ik zeggen. En ja. Hele goede, mooie koffie verkeerd. Sharenting. Ja. Nou, ik zou zeggen, mensen, let erop. Wees je er bewust van. Maar dat is volgens mij niet de enige hobbel die je als ouder moet ontwijken. Social media en kinderen is ook wel op andere manieren een beetje bedreiging voor de gezondheid van onze kinderen. Of althans, Daniel, het is weer tijd om je aluminium hoedje op te zetten en je Illuminati Sherp om te doen.
Oh nee, niet dit weer.
Ja, het is tijd om weer even lekker down the rabbit hole te gaan.
Complot.
Ornot.
Daniel, ik heb weer een hele leuk hoor voor Complot Ornot deze maand, moet ik zeggen. Met dank aan vriend van de show Niels Langerijs, die me hierop wees. Het wordt ook wel in de volksmond TikTok Tourette genoemd. Heb je daar eens van gehoord?
Nee. Is dat een brainwash iets van de Chinese regering of zo?
Nou, dat zou kunnen, nee. Ja. Maar nee, dat is het dus niet. Het zit zo. TikTok werd in oktober 2021 namelijk gelinkt aan de verspreiding van tics bij jonge kinderen en tieners. Want artsen in met name de VS en de UK zagen vanaf het begin van de coronapandemie een forse stijging van het aantal patiënten met zenuwtrekjes die leken op het syndroom van Schilder-La-Tourette. En het gaat dan om herhalende, onwillekeurige uitspraken, fysieke bewegingen, nou noem het maar op. En de oorzaak zou eigenlijk niet Tourette zijn, maar een combinatie van onderliggende psychische klachten en problemen, de pandemie en TikTok.
Ja, maar wat gebeurde er dan precies? Want het klinkt wel een beetje als een far-fetched verhaal. Dit.
Ja, nou, toen Niels me dit vertelde, dacht ik dat ook. Ja. Dacht ik, wat is dit voor onzin? Maar ik ben er even wat dieper in gaan doken. Ik heb wat dingen gelezen. En het blijkt dus wel substantieel anders te liggen. Want het aantal jonge patiënten met functionele tics is dus fors toegenomen, volgens een neuroloog van het kinderziekenhuis in de Amerikaanse stad Cincinnati. En dat vertelde die dus aan de Wall Street Journal. En die schreef daar iets over.
Ook geen bullshit krant.
Ook geen bullshit bingo krant. Nee. Dus, en maar liefst 1 op de 8 kinderen die in die tijd naar die kliniek voor bewegingsstoornissen kwam, had dus last van zulke tics. En
wow.
In 2019, voor zowel de pandemie als de enorme groei van TikTok, lag dat aantal veel lager. En was dat maar 1 op de 50. Dus, see the connection. Want ze namen dus de tics van de influencers over die ze volgden. En dat is dus kopieergedrag dat mede wordt gevoed door druk van stress en vanwege onbehandelde klachten. En let op. Een nieuw onderzoek van het Australische Journal of Pediatrics and Child, ja, ik ga nog even verder, wijst daar dus ook op. Dus de stijgende stress en onzekerheid tijdens de coronapandemie zouden de vatbaarheid voor tics onder die kwetsbare jongeren en dan met name meisjes hebben vergroot.
Tjee.
Punt.
Nou, ik vind het zo'n raar verhaal. Weet je, ik heb toch het idee dat de mensen die dit overkomt sowieso al best wel issues hadden, mental issues.
En, zou kunnen, ja.
Ja, en wat ik wel zie, en dat is dan N=3 bij mijn eigen kinderen, is dat een bepaald taalgebruik over wordt genomen. Dat straattaal, dat inderdaad ineens opduikt. Of dat er bepaalde gametaal, hè, in het geval van Govert. Ja, of bepaalde gebaren, weet je wel. Pie steken, tong uitsteken. Of maar tics, echte tics. I don't know, man.
Oké. Hoe dan ook. Het aantal TikTok-filmpjes met de hashtag Tourette's is sinds afgelopen jaar alweer met 1 miljard toegenomen. Tot 5,6 miljard filmpjes.
Wow.
TikTok ontkent natuurlijk alle verbanden. Hè? Ja. Van, we hebben hier geen actieve herinnering aan. En er is nu ook een Nederlands psychiater geweest, genaamd Louise Smalleburg, die in een open brief ook twijfels had bij dit onderzoek. Dus je hebt een medestander.
Ja.
Maar goed, Daniel. TikTok Tourette, complot.
Ja. Jeetje man, je zit altijd te verkneukelen, maar het zijn altijd van die naargeestige.
Dat is best wel heftig, hè?
Broer, ja. Ik stem not.
Oké, nou goed.
Fake.
Zo gaat het met complotten. Je hebt believers en naysayers. Maakt ook niet uit, weet je wel. Wij zijn allemaal, het is allemaal oké.
Ja,
maar De gevaren van social media zijn wel duidelijk voor onze
kinderen. Ja, met al die punten. Ja,
als je mij vraagt, charity, TikTok to Red, laten we dat wel zien. Ja, ja. En ja, goede scherpe uitleg en niet te vergeten, goed onderwijs zijn daarin wel cruciaal, denk ik. En dat is ook een goed bruggetje naar onze quotas. Nou, laten we eens beginnen met de vrouw die we nu heel veel in de media zien langskomen na de val van het kabinet Rutte 4. Marjolein Moorman. Kijk, zoals jij net al zei, wellicht zien we haar terug in Den Haag. Ze denkt erover na, laat ze op social media. Ja. Het is een beetje spannend.
Zegt ze ook overal dat ze er de tijd voor neemt.
Ja, ja. Dat doet iedereen. En dan in één keer, bam, dan heb je dan allemaal nieuwe lijsttrekkers. Ja. Zij is in Amsterdam wethouder voor onderwijs en zij vertelt ons hier meer over.
Hoi Thijs en Daniel. Heel erg leuk dat ik uitgenodigd ben om wat te zeggen in jullie podcast. Daniel heeft het misschien net al aangekondigd. Wij zaten vroeger bij elkaar op de middelbare school. En daarom vind ik het des te leuk dat ik nu wat mag zeggen over gezinnen, over ouders, over jongeren. En wat ik denk vaak, we zijn nu allemaal tegen de 50. Wat een verschil met de manier waarop jongeren nu opgroeien ten opzichte van vroeger. Er was natuurlijk geen social media. Hè? Als je uit school kwam, ja, dan kon je je lekker even afsluiten op je eigen kamer. Kinderen die hebben nu de hele dag door natuurlijk hun vrienden om zich heen. Maar je ziet ook wel een groot verschil ten opzichte van vroeger. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de prestatiedruk die is in de samenleving. En vroeger was er toch wat meer ruimte om jezelf te ontwikkelen. Om, echt gewoon je talenten te ontwikkelen. Terwijl er nu al op hele jonge leeftijd ongelooflijk veel van onze kinderen wordt verwacht. Ik schrik er altijd van als ik kijk naar de cijfers van bijlessen. De bijlessen beginnen tegenwoordig al op 6-jarige leeftijd. Een kwart van de kinderen in groep 8 heeft al bijles. En dat laat gewoon zien waar we in terecht zijn gekomen in de samenleving. Dat er steeds meer op hele jonge leeftijd wordt verwacht van kinderen. En dat voelen kinderen natuurlijk heel erg goed. Het is ook niet helemaal onterecht. Want je ziet natuurlijk dat er een hele grote kloof in de samenleving is ontstaan. We zitten echt in een diploma-samenleving. En op het moment dat je de juiste diploma's hebt, dan heb je gewoon veel meer kans dat je later een baan vindt, dat je een vast salaris hebt, dat je een huis hebt, zelfs dat je huwelijk langer in stand blijft. Dus ik begrijp heel erg goed dat de ouders denken, nou ja, dan moeten we er maar een garantie geven dat onze kinderen dan ook daadwerkelijk die gewenste diploma's halen. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat er steeds meer druk op onze kinderen komt. En ook dat er steeds grotere ongelijkheid ontstaat. Want degene die dat allemaal niet meekrijgt van hun ouders, die staan dus ja, dan langs de zijlijn. Nou, dat zorgt weer voor heel veel wantrouwen in de samenleving. Leidt tot weer polarisatie. Dus mijn boodschap zou echt zijn, we zouden moeten nadenken over hoe we weer wat meer rust en ontspanning en tijd en vertrouwen hebben in onze kinderen. Onze kinderen hebben het echt best wel zwaar met de prestatie, maar ook de toekomst. Ja, als je kijkt naar het klimaat, wij groeiden nog op in een tijd van de zure regen. Maar tegenwoordig, ja, ik maak me soms zorgen of mijn eigen kinderen later nog wel kinderen durven nemen. Hè, en vinden ze een huis als ze straks zijn afgestudeerd. Dus we moeten echt, vind ik, en ik ben politicus. En als politicus ben je altijd bezig met de toekomst. En met hoe wil je de samenleving vormgeven. En ik vind het dus heel noodzakelijk dat wij vanuit de bril kijken van onze kinderen. Wat willen we ze nou bieden? En dan geloof ik echt dat we ze veel meer zekerheid moeten gaan bieden. Veel meer rust en ruimte. Dat we moeten werken aan de toekomst voor hun. En dat betekent dat we heel veel moeten doen voor het klimaat. Maar ook dat we veel meer zekerheid aan ze moeten geven. En dat begint ook echt bij het weghalen van die prestatiedruk. Dus laten we zorgen dat we kinderen niet op jonge leeftijd door allerlei hoepeltjes laten springen. Ik ben een enorme voorstander van de brede brugklas. Laten we veel meer naar hun talenten kijken in plaats van dat we ze alleen maar afrekenen op hun prestaties. Laten we de prestaties ook een beetje gelijkwaardig beoordelen. Wat maakt het uit of je wel of niet super slim bent? Er zijn ook nog allerlei andere talenten die we nodig hebben in de samenleving. Stel je voor dat alle mbo'ers hun werk zouden neerleggen. Nou ja, dan zou de samenleving meteen vastlopen. Dus ook daar mogen we veel meer waardering voor hebben. Dus ik denk dat er nog heel veel te doen staat. Nou ja, ik ben een politicus, dus ik eindig deze boodschap dan ook met een politieke boodschap. Het is niet anders. Het kabinet is gevallen. Rutte heeft de stekker eruit getrokken. Maar dat geeft weer heel veel kansen. Straks op 22 november kan iedereen het land een andere kant op sturen. En ik zou aan iedereen willen meegeven, doe dat dan vooral in het belang van je kinderen. Dag!
Ja, onderwijs, onderwijs, onderwijs. Dat is toch ook wel echt een belangrijk punt, hoor. Absoluut. Als ouder. En vroeger was altijd D66. Weet je wel, Pechtold zat altijd heel erg op onderwijs. En
nu zitten ze allemaal op klimaat daar bij D66.
Nee, maar ik vind inderdaad dat Marjolein dit op deze manier, nou ja, claimt, wil ik bijna zeggen. Maar dat doet ze heel goed. En ik denk ook dat je echt de juiste snaar daarmee raakt bij ouders van alle gelaagdheden van de samenleving. En het organiseren van een goede opleiding is namelijk ook een van de weinige garanties die je als ouders kan bieden voor een beter leven.
Ik lever je af aan de samenleving.
Ja, maar als je goed opgeleid hebt en je had altijd het verhaal natuurlijk, ja, als je een diploma hebt, weet je wel, dat is iets waar je op kan sturen. En het is ook de prijs dat Marjolein zich ook zo inzet voor de armere gezinnen, hè? Want daar is het namelijk totaal niet vanzelfsprekend dat je zomaar alle opleidingen die je wil kan volgen.
Ja, dat vond ik wel interessant. Want ik kwam ook onlangs in het nieuws dat Amsterdam naar Zaanstad en Tilburg ook meedoet aan een soort van pilot, waarbij 300 minimagezinnen jaarlijks 1800 euro gratis geld krijgen. Dat is net Rutger Bregman.
Ja, maar zo heet het ook, gratis geld.
Gratis
geld,
ja. Net als het boek van Rutger Bregman. Een soort experiment om te kijken of deze manier van geld verschaffen vanuit de gemeente eigenlijk helpt. Hè? Of dat dus werkt. En het is natuurlijk niet voor iedereen, maar het is echt wel, ja, boter bij de vis voor een hoop mensen. En als dit werkt, ja, zou dat wel fantastisch zijn. En als mensen dan uit de ellende blijven of hiermee zelfs de weg naar boven weten in te slaan. Ja, ik vind het mooi. Dat gaat natuurlijk ook heel veel problemen oplossen in de zorg en criminaliteit. Ja.
Nou, weet je wat heel knap is? Is dat ze het gelukt is om alle red tape weg te halen. Er zitten ook geen echte voorwaarden aan vast. Uiteindelijk wordt er een groep mensen geselecteerd en daar wordt dan geloot. Dat is een beetje lullig, maar en de rest is dan controlegroep en dan gaan ze dus kijken of dit goed werkt. En dan uiteindelijk is ook het verhaal van Marjolein van, ja, ik kunnen niet iedereen dat bieden, maar dan kunnen we wel, iedereen kan helpen om dit gemeengoed te maken als het werkt.
Mooi initiatief, ja.
Ja, en ik vind het heel mooi, effectief voorbeeld hoe bureaucratie omzeild kan worden en dan dus blijkbaar direct iets voor elkaar gebokst kan worden voor mensen die het nodig hebben. Ik ben heel erg benieuwd en het is ook perfecte timing voor Marjolein, vind ik, die zich hiermee ook als armoedebestrijder kan profileren. En in de tijd waarin bijvoorbeeld nog veel slachtoffers van de toeslagenaffaire wachten op een antwoord of
nog steeds,
compensatie. Ja. Ja, weet je, dan komt dit toch wel voor veel mensen, denk ik, over als ook daadkrachtig. Hè? En het is misschien moeilijk te vergelijken, die twee dingen, maar ik vind het een sterk initiatief.
Nou, ja, stoere keus. Ik ben het met je eens, Daniel. En ja, we hebben nu verschillende dingen besproken die vanuit ouders impact hebben op het kind. Een van de dingen die we nog niet hebben benoemd, maar natuurlijk wel mega veel invloed heeft op jonge kinderen, is scheiden.
Nou ja, je hebt je eigen voorbeeld natuurlijk. Van
ja,
je eigen
ik kan erover meepraten. Ja. Ik bedoel, mijn ouders gingen scheiden toen ik 16, 17 was, midden in mijn eindexamen zat. Ja, dus ik ben ook wel heel erg benieuwd wat onze andere quoter Lotte Kasteleins hierover te zeggen heeft.
Hey Daniel en Thijs, wat leuk dat ik iets kan doen voor jullie podcast. Want jullie hebben mij gevraagd om iets te zeggen over ouderschap in relatie tot mijn werk. Ik ben familierechtadvocaat in Amsterdam bij FAM Advocaten. En daar heb ik natuurlijk te maken op regelmatige basis met mensen die gaan scheiden en natuurlijk vaak ouders die gaan scheiden. En de eerste vraag die mij altijd gesteld wordt als mensen bij me binnenkomen, heb je een tip? En mijn tip is eigenlijk, doe het niet. Want de ervaring leert dat mensen in een relatie toch beter uitvoering kunnen geven aan gezamenlijk ouderschap dan wanneer de relatie beëindigd is. Want je kan wel afscheid nemen van je partner, maar ouders blijf je sowieso. Maar als het dan zover komt dat mensen dan toch besluiten uit elkaar te gaan, dan heeft de wetgever bepaald dat er een ouderschapsplan opgesteld moet worden. En dat is om te zorgen dat ouders samen nadenken hoe zij het leven als ouders na de scheiding vormgeven. Want de bedoeling is dat kinderen natuurlijk niet slechter worden van een echtscheiding. Wat je daarin opneemt is bijvoorbeeld bij wie de kinderen staan ingeschreven, bij wie ze wanneer waar verblijven. En je maakt natuurlijk ook afspraken over de financiën. En dat klinkt allemaal heel overzichtelijk, maar ik kom natuurlijk in mijn praktijk legio voorbeelden tegen van dingen die niet goed gaan. Zo is het niet één keer, maar vaak voorgekomen dat ik hysterische ouders aan de lijn had die een kaal kind terugkregen nadat het een omgangsweekend had gehad bij de andere ouder. Of dat ik een telefoontje krijg over het feit dat een hond niet terug is gekomen met de kinderen. Of dat er verschil van inzicht is of er wel of niet gevaccineerd moet worden. Nou, dat is met corona nog niet zo lang geleden dat alledaags was. Wat mij verbaast in mijn praktijk is dat het voor ouders in scheiding toch heel moeilijk is om te zien wat het belang van hun kind is. Omdat ze heel erg met hun eigen zorgen en sores bezig zijn. En wat er dan gebeurt, is dat kinderen of voor hun ouders gaan zorgen. Die gaan allemaal zorgtaken overnemen. Het gaat uitstekend met die kinderen, je hebt er geen kind aan. Of kinderen vertonen natuurlijk ander gedrag. Slechte prestaties op school, bedplassen, slapen weer bij de ouder in bed. En eigenlijk allemaal omdat het een scheiding van kinderen heel veel gevoelens van onveiligheid met zich meebrengt. En ik geef zelf altijd als tip om dan even de brief aan alle ouders te lezen die op de website van Villa Pinedo staat. Omdat je op die manier heel goed kan verplaatsen in hoe het voor kinderen is om zo'n scheiding mee te maken. Ik zie in mijn praktijk dat ouders heel positief naar elkaar kunnen kijken als ik ze de vraag stel: waarom ben je ooit verliefd op hem of haar geworden? Want dat is een positieve herinnering. En dan zien ze ook dat dat de reden is waarom die kinderen gekomen zijn. En is het voor ouders toch makkelijker om elkaar toch het goede in elkaar te zien.
Ja, het is toch een fijn positief einde hier, hè? Waarom ben je ooit verliefd geworden op elkaar? Dat vragen ze dan
heel mooi.
Inderdaad aan de twee scheidende mensen. En ook goed om daaraan vast te houden als je lekker doorgaat. Mooi, ja, toch? Ik heb overigens in dat kader ook een tip. Op Disney Plus keek ik de serie A Better Things.
Stranger Things.
Nee, Better Things. En ik moet er wel bij zeggen, het is medegeschreven door Louis C.K. Dus als jij vindt dat hij terecht gecanceld is, ga dan vooral dit niet kijken. Maar het is een hele mooie serie over een vrouw met drie dochters die gescheiden is met een flapdrol van een vader. Maar nee, dus dat is wel echt een aanrader. Maar mooi om je vast te houden aan dat positieve gevoel. En wat ik ook tegenkwam onlangs was een heel interessant onderzoek. Eigenlijk een opmerkelijke trend in de regio New York in Amerika als het gaat om scheidende stellen. Want steeds meer mensen die scheiden blijven daarna bij elkaar wonen.
Weet je wel? Dat is wel bijzonder.
Nou ja, en soms is dat natuurlijk, kan dat niet anders door financiële omstandigheden. Je geen geld hebt om, te verhuizen. Maar steeds vaker wordt er ook bewust voor gekozen voor het kind. Weet je wel? Het is toch een soort van goed ouderschap. En het meest opvallende voorbeeld is, de ex-burgemeester van die stad, New York, Bill de Blasio. En zijn partner, die hebben ervoor gekozen om samen in een huis te blijven wonen. Terwijl ze zelf meerdere huizen hebben. Dus in theorie zouden ze gewoon kunnen verhuizen, doen ze niet. En er zijn zelfs voorbeelden van mensen, en dat komt dan uit de hoek van de makelaars, die vertellen dat die een huis kopen samen met hun nieuwe partners. Jullie krijgen de verdieping boven, wij krijgen de verdieping onder en het kind pendelt tussen de verdiepingen.
Lekker hip dit. Sharing is caring voelt het een beetje. Maar goed, ja. Daniel, nu hebben we alles wel ongeveer gehad wat te maken heeft met ouders, ouderschap. Maar één heel erg belangrijk element van deze aflevering hebben we gemist. Hoe staat het nou eigenlijk met de ouders in de wereld van Star Wars?
Ja, Thijs, het allermooiste symbool van ouderschap in Star Wars komt natuurlijk door die ene zin. Misschien wel de grootste filmzin ooit. Ik bedoel, er wordt nu gestaakt door alle acteurs. Dus ja, misschien is het ook
is dat de reden?
Komt er ook geen nieuwe bij? Blijft het hierbij?
Geen einde aan de Star Wars.
Krijg alleen maar reruns. En het is, look, I'm your father. Weet je wel, de ultieme bad guy Darth Vader met zwarte cape, die blijkt de vader te zijn van de held uit de film Luke Skywalker. Een beetje een soort ultieme nachtmerrie van elk kind. Is no, that's not your father. Weet je vader is niet te zijn wie je denkt dat hij is. Ja. En dat blijkt het ook nog eens een keertje, je echte vader, een echt de ultieme rotzak te zijn. Niet alleen van de planeet, maar van de hele galaxy.
Maar goed, dit is niet eigenlijk een heel lekker voorbeeld voor goede ouders. Nee. Voor degenen die nooit de Star Wars saga hebben gezien, Luke's vader doet ook nog iets goeds aan het einde van de serie, van alle afleveringen.
Ja, Thijs gaat proberen alles.
Ik zal niet
spoilen.
Alle spoilers erin gooien. Maar goed, weet je. Maar is er nog een goed voorbeeld van ouderschap? Het lijkt een beetje alsof in de hele galaxy van Star Wars het allemaal misgaat, toch?
Ja, die hele galaxy is natuurlijk helemaal, dat gaat alles mis. Maar je zou kunnen zeggen dat inderdaad een hoop bijzondere ouder-kindrelaties in deze franchise zitten. En om die reden heb ik voor jou, Thijs, even, en voor de luisteraar natuurlijk, een top 3 gemaakt.
Superleuk!
Ja, echt, van meest bijzondere galactische ouders en kids. Op 3!
Mooi!
De twee allerleukste ouders uit de serie zijn ook hele leuke rollen. De losgeslagen rebelse Han Solo en het prinsesje met die twee grote haarbegels op haar oren. Prinses Leia Organa. Eigenlijk de meest vind ik, geloofwaardige en gepassioneerde liefde in deze serie. Voor de rest is het allemaal een beetje fake. En uiteindelijk produceren die een love child, Ben. Maar dat is niet de naam waar wij hem in leren kennen. Want dit blijkt een ongelofelijke lul te
ook
zijn.
Ook alweer.
Ja, en in de vorm van, in de naam Kylo Ren, is hij na Darth Vader misschien wel een van de meest naargeestige karakters in het verhaal. En tot op het punt dat hij zelfs heel lelijk gaat doen tegen zijn ouders. Dat is vrij normaal, hebben we gezien. Dus ja. Die vindt ze ook dom. Maar die gaat ook specifiek gaat hij proberen zijn ouders te vermoorden.
Nou, leuk. Ja. Oké, nou dit was mooi nummer 3. Maar wat staat op nummer 2?
Op 2 vinden we de pleegouders van Luke Skywalker. En als ze in dit sterrenstelsel op onze planeet zouden leven, zouden ze demonstreren op het Mali-veld. Want het is een boeren-echtpaar.
Zouden BBB's hebben.
Ja.
Maar het zijn wel waterboeren, toch? Of niet? Het is toch al vrij duurzaam?
Ja, nou, dat waterboeren denk ik, oké, dat kan nog wel. Maar op hun planeet Tatooine is er bijna geen water. Dus het is eigenlijk, die planeet Tatooine is een beetje zoals onze planeet over 50 jaar.
Auw, dit is echt pijnlijk. We hebben onze eigen Frans Timmermans hier.
Ja, precies. Maar goed, ik heb het hier dus over het boerenstel. Aunt Beru en Uncle Owen.
Ah.
Spoiler, niet de echte tante en oom van Luke. Zowel in de eerste film als in de serie Obi-Wan Kenobi op Disney Plus zien je deze twee terugkomen. Aanrader. En met veel liefde nemen ze kleine Luke op, totdat ze in koele bloed worden vermoord door de Empire.
Oh, ja. Lekker. Ja. Lekker dit.
Nou,
leuk.
Ja, precies.
En dan op nummer 1.
Ja, op nummer 1 staat de meest onverwachte vader-zoon combinatie in de galaxy. En dan heb ik het over Din Djarin en zijn adoptiefzoon Grogu. En weet je dan over wie ik het heb?
Ja, zeker. Dit is echt legendary. Ze zijn natuurlijk bekend als The Mandalorian en Baby Yoda. Ja, dat is epic shit. Dat is echt epic shit.
Ja, jongens, absoluut. The Mandalorian is een soort brute Wagner huurling, een bounty hunter. Die heeft helemaal ingepakt in panzer en die gaat heel teder om met een heel klein figuurtje met grote soort van droopy eyes en enorme flaporen. En eigenlijk was Grogu een soort mission voor The Mandalorian. Maar in korte tijd hechtte zich aan dat kleine mannetje met zijn flaporen en deed hij er alles aan om hem veilig te houden. Schattig toch?
Ja, en ook het laatste seizoen van The Mandalorian op Disney Plus, daar hebben we natuurlijk al uitgebreid over gesproken, Jan. Ja. Maar dat is echt een dikke, dikke aanrader. Ook als je deze, nou, ik moet zeggen, nu al legendarische Star Wars Minute in de Bakkie Media Historie niks aanvindt.
Ja.
Moet je echt gaan kijken. Er zijn echt legendarische momenten. En af en toe doet hij ook nog wat goeds voor zijn vader. Weet je wel? Dat is ook in het kader van spoilers. Maar ik zal niet vertellen wat hij dan doet. Maar goed, dit was het alweer. Als papa en mama van Bakkie Media moeten wij het kindje in bed gaan leggen en een verhaaltje gaan voorlezen.
This is the way.
This is the way, inderdaad. Om te eindigen met The Mandalorian vandaag. Ons eigen voorleesverhaal voor volwassenen. En deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op al jouw favoriete podcastplatformen. Laat een review achter bij Apple Podcast of rate onze podcast bij Spotify. Vinden we leuk. En ook kun je ons terugvinden bij onze mediapartner, De Adformatie. Je kan ons volgen op social media, op Twitter via @BakkieMedia, op Instagram via @BakkieMediaPodcast. En ook op Facebook zijn we nog te vinden voor onze vrienden en familie. Dit was Bakkie Media en mijn naam is Thijs van Dijk.
En mijn naam is Daniel Kok.
En tot... Wacht even, Daniel. Ik heb iets bijzonders. Dit is net als een Marvel film. Zeg maar, als je denkt dat het naar de credits gaat, komt er toch nog wat content.
Alle ouders zijn superheroes.
Ja, alle ouders zijn superhelden.
Ja.
Nee, dat is het niet, Daniel. Ik heb nog een hele speciale verrassingsquote als uitsmijter voor jou vandaag.
Mijn moeder.
Iemand die alles weet over ouders. Het is niet je moeder. Oh. Die is al eerder in de aflevering geweest.
Ja, dat klopt.
Maar ik zou haar zelfs wel een ouder-expert willen noemen.
Oh, een soort hoogleraar hier van de HVA of zo.
Nee, nou, ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat ze geen hoogleraar wil worden, maar iets met chirurg.
Oh,
dus
okay.
Het wordt tijd voor een speciale quote. Het is een beetje een verrassing voor jou, maar iemand die veel over social media weet, maar nog veel meer over ouderschap.
Oh my god.
Hele slimme dame en ze is toevallig ook nog jouw oudste dochter Maxe.
Oh, shoot. Damn it. Ik heb net een heel punt gemaakt in deze podcast over dat ouders die hun kinderen niet te veel op social media moeten zetten. En dan dit. Nou ja, we houden het in ieder geval netjes, hoop ik.
Nou, ik heb haar eigenlijk 3 simpele vragen gesteld. Eerst wat ze van haar ouders in het algemeen vindt. Wat vinden ze jullie leuk? Vervolgens heb ik haar gevraagd naar de tips die ze heeft voor jullie als ouders. En de tops, dus wat goed is.
Ja, wel een beetje confronterend dit. Maar kom erop.
Ouders kunnen heel irritant zijn, maar zijn er vooral om, ik denk, mij dingen te leren die ik nodig heb later. En mij klaar te stomen voor wanneer ik ze, zeg maar, wanneer ik het huis uitga En daarna. Bij sommige dingen zitten, zoals schoolwerk, zitten jullie er helemaal niet echt bovenop, zeg maar. Dat jullie mij redelijk vrij laten en dat is meestal heel erg fijn. En op andere dingen zitten jullie juist te veel bovenop, zoals dingen waar ik heen ga en waar ik ben en of ik naar buiten ga. En hoe vaak ik afspreek en waar ik afspreek, daar zitten jullie denk ik net iets te bovenop. Alleen dan juist op schoolwerk in verhouding met waar ik heen ga overal, zitten jullie minder bovenop.